Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij van Psalm 138, de versen 1 en 3. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heere, uw dank bewijzen. En ook het derde vers, dan zingen zij in God verblijd. 138, vers 1 en 3. Gemeente, wij willen vanmorgen ons geloof belijden met de woorden van zondag 17 van de Heidelberger Catechismus. Waarna wij zingen van Psalm 32, het zesde vers, Psalm 32, vers 6. En na de belijdenis des geloofs uit zondag 17. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Wat nut ons de opstanding van Christus? Antwoord, ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid, die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onze zalige opstanding. Amen. Schriftlezing gemeente vindt u in Johannes 20, de versen 19 tot en met 31. Johannes 20, vers 19 tot en met 31. Als het dan avond was op dezelfde eerste dag der week en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als ze de Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij u lieden, gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: ontvang de Heilige Geest. Zo gij iemand zonden vergeeft, die worden ze vergeven. Zo gij iemand zonden houdt, die zijn ze gehouden. En Thomas, een van de twaalven, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: we hebben de Heere gezien. Doch hij zeide tot hen: indien ik zijn handen niet zie het teken der nagelen en mijn vingers steken in het teken der nagelen en steken mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zeide: vrede zij u lieden. Daarna zei hij tot Thomas: breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijden en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem: mijn Heere en mijn God. Jezus zei tot hem: omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn er discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden voor deze tweede paasmorgen vindt u in dit gedeelte, Johannes 20, de versen 24 tot en met 28. 24 tot en met 28 van Johannes 20. waar wij Gods woord lezen en Thomas, een van de 12, gezegd, Didymus was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem, we hebben de Heere gezien. Doch hij zeide tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen en mijn vingers steken in het teken der nagelen, en steken mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen en Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zeide, vrede zij u lieden. Daarna zei hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde en zijt niet ongelovig maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God, tot zover. Verootmoedigen wij ons in gemeenschappelijk gebed voor het aangezicht van de Heer. Heere, we hebben het samen opgezongen, ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heere. Uw dank bewijzen. Als we zo in de kerk mogen zitten vanmorgen, wat mag dan de geloofsjubel leven in ons binnenst? Als dat de vrucht mag zijn van Pasen, Heer, wat zullen we dan met graagte ons plekje hebben ingenomen vanmorgen? En nu bidden wij van, of er dan nog een nalezing mag zijn van al het goede dat we gisteren hebben mogen horen. Maar het kan ook zijn, Heere, dat alles aan ons voorbij gegaan is. Dat ons hart er niet bij betrokken was. En dat uw eer niet beoogd en bedoeld wordt op dit ogenblik in ons hart en in ons leven. Maar ook dan hebt u een boodschap voor ons vanmorgen vanuit uw woord en we smeken van u. Schenk ons in welke staat of stand van het geloofsleven wij ook verkeren. Schenk ons de hulp en leiding van uw lieve geest. O, door dat wondere werk van Pasen is het toch mogelijk geworden, Heere, dat gij doden doet horen de stem van uw lieve Zoon, Jezus Christus, opdat ze zouden leven. Maar door diezelfde opstandingskracht is het ook mogelijk dat onze zonden worden vergeven, immers gij zijt opgestaan tot onze rechtvaardigmaking. En door diezelfde opstandingskracht is het mogelijk dat we in een nieuw godzalig leven wandelen. O, het is alles vanuit die heil aanbrengende kracht van Christus, Heere. En wat zijn we dan aangewezen op zijn bediening vanmorgen. En daarom smeken wij u, dierbare Christus, wilt gij uw geest uitzenden vanmorgen. Zodat en in spreken en in luisteren uw zegen ervaren mag worden. En dan weet u wat we nodig hebben. Zo mogen we de hele gemeente, jong en oud, bevelen aan de troon van uw genade. En wij bidden u, lieve Heer, wilt u uw woord voorspoedig doen zijn in hetgeen waartoe u het zendt. O, wij belijden voor u dat wij het niet verdienen, Heere. Wie zijn wij en wat is ons huis dat gij ons tot hiertoe gebracht hebt? Geef ons daar maar een levend besef van, opdat het ons tot verwondering mag strekken, dat u niet ophoudt om ons na te wandelen met uw weldaad. Immers ook vanmorgen komt gij ons weer op te roepen tot geloof en tot bekering waar wij nog in ons ongeloof volharden en in onze onbekeerlijkheid. Maar u komt ons ook te leren en te leiden in de wegen die gij houdt met uw kinderen. En welke liefde strijdt gij dan daarin ten toon? Wat een geduld ook, Heer, hebt gij betoond ten opzichte van Thomas, die in de eenzaamheid ronddoolde, wiens geloof onder het as verzonken lag. Maar gij hebt hem als het ware weer tot nieuw leven willen verwekken, zodat hij tot die heerlijke belijdenis mocht komen. Mijn Heere en mijn God, zou dat de vrucht mogen zijn van de prediking, Heere? O, wat zou het een wonder zijn als er straks jubelende kerkgangers de kerk uit zullen mogen gaan. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van 's Heere weeg. En dat we zo een reuk mogen verspreiden in de omgeving om ons heen. En dat ook anderen jaloers gemaakt zullen mogen worden op dat leven der genade. Want wat is er te vergelijken met die zalige gemeenschap die beoefend mag worden met u, o dierbare Christus. Ach, geef het ons toch te verstaan. We bidden u voor al degenen die achterbleven, de zieken, de ouden van dagen, zij die gebrekkig zijn en de gang naar uw huis niet meer kunnen maken. Velen van hen zijn met ons verbonden. Door de kerktelefoon wilt u ze uw zegen schenken als zij met ons meeluisteren. Er is altijd maar weer een grote gemeente thuis. Mensen die zo kunnen hunkeren naar uw voorhoven. Heren, wilt u zelf een huiskamer of ziekenkamer maken tot een huis Gods, een Bethel? Ja, waarlijk, de Heere was aan deze plaats. Heere, wij bidden u voor allen die het moeilijk hebben. U kent ook de noden en de zorgen in de gemeente. De vele weduwen, de vele weduwnaren en de wezen onder ons. Ontferm u over hen. In uw vertroostende genade, doe uw zalige nabijheid proeven en smaken. We bidden u voor al uw krachten die vanmorgen uw woord mogen verkondigen. Waar dan ook, Heere, dat het rijk van Satan afgebroken mag worden en het licht van uw koninkrijk gezien mag worden. Geef dat de bazuin van het evangelie overal waar het woord gepredikt wordt een zuiver geluid zou mogen voortbrengen. Zo bidden wij u voor alle zendingswerk, voor alle evangelisatiewerk. U weet ook hoe wij vanuit onze gemeente al zoveel honderden Bijbels naar Zuid-Limburg mochten brengen en uitreiken. Mensen die nog nooit uw woord in handen hebben gekregen, mogen het in bezit hebben. En wil ze daarin zegenen, Heer. Als uw woord ter hand mogen nemen. En dat zij door dat woord geleerd, geleid en onderwezen mogen worden in de weg der zaligheid. Gedenk alle evangelisatiewerk, ook dat hier in Dordrecht verricht mag worden. Wil alle commissieleden zegenen daarin, schenken wat nodig is en hun arbeid dienstbaar doen zijn aan de uitbreiding van uw koninkrijk. Heere, wat is het toch alles aan uw zegen gelegen? Wat gevoelen wij toch in dit alles? Ook onze onbekwaamheid en machteloosheid. Maar gij wilt van die kleine, nietige mensjes gebruiken ten dienste van uw eer en ten dienste van onze naast. We bidden u voor uw volk Israël. Volk dat ons lief is. Volk, en dat is veel meer, dat u lief is. De beminden om der vaderen wil, die van alle kanten benauwd en benat worden. Heere, geef dat de nood waarin ze verkeren hen mag verbinden aan die grote paaskoning, Jezus Christus. Ze mogen erkennen, ja waar, deze is Gods Zoon. O, dat het licht van het evangelie in al haar kracht en heerlijkheid zou mogen doorbreken onder dat Joodse bondsvolk. Heere, zo leggen we het alles voor u neer. Geef dat wij met elkaar een gezegende uren mogen hebben. Wil alles wat de loop van uw getuigenis in de weg kan staan, genadiglijk wegnemen. Uw naam verheerlijken, voorspoedig rijden op het woord uw waarheid, zondaren toebrengen, uw kinderen vertroosten. We smeken het u eerbiedig, uit louter genade, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan wij zingen van Psalm 56, de versen 4, 5 en 6, 56, 4, 5 en 6. Thank you. hebben wij de opgestane paaskoning mogen ontmoeten. Want ook al hebben wij dat grote en heerlijke heilsfeit van Pasen met elkaar mogen herdenken, gisteren tot tweemaal toe, vraag voor u en voor mij is dan, hebben wij ook in en door het geloof de Heere Jezus Christus in zijn opstandingskracht ontmoet? Daar gaat het toch om? Om die persoonlijke ontmoeting en dat wonder van Gods genade mocht nu de discipelen ten deel vallen. 10 discipelen hebben Pasen mogen vieren. De Heere Jezus Christus was door gesloten deuren heen gekomen. Hij had zichzelf aan zijn broeders geopenbaard. Hoe heerlijk is hij hun tegemoet getreden als hij daar zegt, vrede zij u lieden. En daarbij nog had hij de littekenen in zijn handen en in zijn zijde getoond. En wat het allergrootste wonder was, was dit. Ze hadden het geloofd. Daar komt het op aan. Hoe ontroerend wordt ons dat medegedeeld in het 20e vers van dit hoofdstuk dat we lazen. Waar staat de discipelen dan werden verblijd als ze de Heere zagen. Daar hebt u het. We hebben daarvan gezongen en dat is de beleving van hun hart geweest. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van 's Heere week. Ze waren verblijd. En dan klinkt het weer uit de mond van Christus tot zijn discipelen, vrede zij u lieve. En dat is niet een vrede die de wereld geeft. Het is ook niet een vrede die de wereld kent. Nee, dit is die vrede waarvan de schrift zegt dat ze alle verstand te boven gaat. Oh, de discipelen hebben iets mogen kennen van die zoete hemelse vrede. Een vrede die alleen maar beleefd kan worden in die geloofsgemeenschap met Christus. Wat is dat toch een wonder als wij dat woord vrede mogen horen uit de mond van Christus, daadwerkelijk mogen horen. Dan mag de lof en de jubel opklimmen uit het hart van de zondaar. Die vrede te kennen, die vrede te proeven en te smaken, dat zijn als het ware voorsmaken van het zalige hemelleven. Nou, zo mochten die discipelen dat paaswonder beleven. Ze hebben de Heere gezien. En ze hebben geloofd dat hij de dood voor eeuwig en altijd achter zich heeft gelaten. En dat betekent voor hen concreet dat er nu niets meer is dat hun kan scheiden van de liefde Gods die daar is in Christus Jezus. Vrede met God. Wat is dat toch een zalige zaak gemeen? Oh, ik weet het, in zo'n toestand leven we niet iedere dag. En dat moeten we tot onze schaamte beleiden, want dat ligt niet aan de Heere, dat ligt aan u en dat ligt aan mij. Maar waar wij die zalige vrede met God mogen kennen, als daar nu niets meer is, wat tussen God en onze ziel in ligt. Oh, wat is dat groot en rijk. Daar hadden we altijd wel willen blijven. Ja, dan kan het wel eens zo zijn in je leven. Dat die vrede in zo'n rijke mate een plaats heeft in je hart. Dat daar het heimwee mag zijn naar die eeuwige vrede. Om nooit meer te hoeven zondigen. Om nooit meer in ongeloof je weg te gaan. Vrede met God. Dan heb je ook vrede met de mensen, gemeente. Wat word je dan een gunnend Christ? Dan wil je de hele wereld erbij betrekken. Wat ontmoeten we ze weinig. die christenen die als het ware iets van de heerlijkheid van die opgestane paaskoning mogen uitstralen en de Heere geven zoveel doorwerking van zijn Heilige Geest in onze gemeente en daarbuiten, want het gaat niet om onze gemeente, maar het gaat om de hele gemeente van Christus. Dat we zoveel uitstraling van de liefde Gods in Christus mogen kennen, dat daardoor anderen gewonnen mogen worden voor de dienst aan deze paaskoning. Vrede met God, vrede met de mensen, vrede met de schepping. Ik zal u eerlijk zeggen, gemeente, als dat in je hart mag leven, dan kijk je anders naar de bloemen. Begrijpt u me? Kijk je ook anders naar de beesten. Dan ademt alles de vrede van Christus in je ziel. En dan kijk je ook anders tegen de dood aan. Die koning der verschrikking. Waar nu die vrede met God mag leven in de ziel. Dan mag je Paulus gaan verstaan als hij uitroept en hij tart als het ware daarmee de dood. En dat is nou de geloofstaal. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De dood is verslonden tot overwinning. Zalige vrede. Toch hebben ze er niet allen in gedeeld. Hoeveelzeggend is dat 24e vers waar onze tekstwoorden beginnen. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. Thomas was dus niet met de discipelen samengekomen op de eerste dag van de week. Waarom weten we niet? Maar één ding weten we zeker, de schrift zegt het ons, hij was er niet. En juist omdat hij er niet bij was, heeft hij de opgestane zaligmaker niet ontmoet. Het is wat, Christus opgestaan. Hij leeft. En voor Thomas ligt hij nog in het graf. Geen enkele hoop. Geen enkele verwachting meer, geen uitzicht. En dat alles omdat hij er niet was. Staat het toch? Hij was met hen niet. Was Thomas dan geen gekende des Heren? Jazeker. Dat wordt ons ook nog eens duidelijk medegedeeld als daar staat Thomas 1 van de 12. Hij hoorde er wel zeker bij. Hij hoorde erbij. Maar hij was er niet bij. En dat door eigen schuld. En dan ligt er een waarschuwing, gemeente, aan u en mijn adres. Ik weet het, op een tweede feestdag hebben wij meestal het trouwste deel van de gemeente in de kerk. Dus in feite hoeft die aansporing niet uit te gaan naar uw adres en naar jouw adres vanmorgen. Maar laten we er dan anderen maar op wijzen. Spreek er dan maar over met die naaste van u die niet in de kerk is vanmorgen. Hoe zien wij toch in die geschiedenis van Thomas wat een schade wij onze ziel kunnen berokkenen door lichtvaardig weg te blijven uit de plaats waar de gemeente samenkomt. Want daar gebeurt het, gemeente. Daar wandelt God tussen de kandelaar. En daar ademt de geest. Levenwekkend, vertroostend, bemoedigend, ontdekkend. Daarom, het is goed dat u er bent vanmorgen. Want die geschiedenis van Thomas is tot onze lering geschreven. En wat zou het nou een wonder zijn voor u en voor mij als wij zouden mogen spreken zoals de discipelen mogen spreken tegen Thomas. Wat een getuigenis leggen ze af tegen hun broeder. Thomas, die zal waarschijnlijk binnengekomen zijn waar Jezus nog maar net uit hun blikveld is verdwenen. En die discipelen zijn nog helemaal vervuld van dat wat hun overkomen is. En dan valt ons op dat zij geen woord van verwijt spreken tot Thomas. Zo in de zin van broeder, waarom was je er niet? O nee, ze zijn zo vervuld van een opgestane koning, dat ze niet anders dan goed van Christus kunnen spreken. Ze mogen de wonderen daden Gods vermelden. Daar mag beoefend worden ten opzichte van hun broeder. Komt, luister toe, gij Godsgezinde, gij die den Heere van harte vreest, hoort wat ons God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan onze geest, vol van de liefde Gods. Ze stralen als het ware de liefde hun broeder tegemoet. En u kunt zich dat wel voorstellen als u zo vol bent van de dingen die zojuist geschied zijn. Met welk vuur en met welk liefde zij dat aan Thomas hebben verteld. Jezus is hier geweest, Thomas. En weet je wat hij zei tot ons? Vrede, zei u. O, die vrede, die heeft ons hart geheel en al in beslag genomen. Thomas, het is vrede, jongen. Van binnen en van buiten. Maar helaas, de vonk springt niet over. Voor Thomas is de Heer in het graf en hij blijft in het graf. Al zijn hoop is vergaan. Die grote boodschap, die blijde boodschap, dat Christus is opgestaan van de doden, kan het hart van Thomas niet verkwikken. Integendeel, hij begrijpt er niets van. Hij verdenkt de eer. Hij gelooft het niet. Vanwaar al die blijdschap? Het heeft misschien op hem wel een overspannen indruk gemaakt. Vandaar dat hier staat, doch hij zeide. Beluistert u daar in die geweldige tegenstelling, doch. Dat is een tegenstelling die hier uitgedrukt wordt. Die discipelen die zeggen, Thomas, wij hebben het Heer gezien. Doch, Thomas, zij. Dat is de taal van het ongeloof. En dan volgt het, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagel, en mijn vingers steken in het teken der nagel, en steken mijn hand in zijn zij, ik zal geen zins geloof. Hoort u het? Geen zins. In het Grieks staat het heel sterk uitgedrukt. Alle nadruk op dat niet geloof. Weet u wat er letterlijk in de grondtekst staat als Thomas deze woorden spreekt? Dit. Niet, niet zal ik geloven. Dat staat er letterlijk. En dan gaan de wegen uiteen. Geloof kan het met ongeloof niet houden, gemeente. Ik hoop dat u dat verstaat. De discipelen gaan met de buit naar huis. En Thomas gaat alleen zijn weg. Hij kan het met het geloof van zijn broeders en met hun vrede en blijdschap niet doen. Wat een geweldige tegenstelling. Als je er goed bij nadenkt. Die discipelen die gaan met het geloof op stap, met de blijdschap, met de vrede bovenal. En Thomas gaat met zijn verdriet en zijn ongeloof op stap. O, u weet hoe ik gisteren in de prediking dat ongeloof aan de kaak gesteld heb. Ik ga daar nu niet verder op in. Maar ik wil er wel dit van zeggen. Er is nog verschil tussen ongeloof en ongeloof. Thomas, laten we dat niet vergeten, was een kind van de Heer. Die door de omstandigheden, waar hij zo verdrietig is over het sterven van zijn meester, in de strikken van het ongeloof is verward geraakt. Maar de ongelovige Thomas blijft een gelovige Thomas. Maar als wij de Heere niet kennen en dienen, en dat kunnen we van Thomas niet zeggen, dan is ons ongeloof vijandschap tegen God. En laten we dat nooit vergeten. Vijandschap tegen God. Alle ja-ma's die wij inbrengen tegen de waarheid van het woord, betekent even zoveel malen, dat wij de Heere verdacht houden in zijn liefde, in zijn waarheid en in zijn trouw. En daarmee willen wij dat ongeloof van Thomas niet goed spreken, oh nee, want de natuur, het wezen van het ongeloof deugt niet en nooit. Daarom kunnen we er ook geen goed woord over zeggen. Ook al kunnen we Thomas best wel begrijpen in zijn gang, zoals we ook menselijk bezien Maria Magdalena kon begrijpen. Waar zij zodra verdriet overmand was, dat ze geen oog had voor de opgestane Christus. En juist omdat Maria Magdalena, en juist omdat Thomas de Heere zo lief had, juist daarom zijn ze zo verdrietig dat ze niet kunnen geloven. Maar de ware liefde, gemeente, en dat zeg ik u nogmaals, ontleent haar kracht aan het geloof. Moet u goed onthouden. De ware liefde ontleent haar kracht aan het geloof. En nu loopt hij daar, dolend over de wereld. Daarom hebben we die psalm ook gezongen. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aarde. Door niets en door niemand te vertroosten. Zelfs niet door zijn broeders die zo vol zijn van de vrede en de liefde God. En de schrift deelt ons mede dat hij na 8 dagen pas weer terugkomt. Dus die man die heeft daar 1 week in gelopen. 1 week lang. Dolend over de wereld. Geen raad te weten. Die man die vlucht in de eenzaamheid. Wat een benauwdheid. Thomas. Een geestelijk verlamd. Wie zal een verslagen geest opheffen, zegt het woord. Zitten er hier vanmorgen van die verslagenen? Van die geestelijk verlamden? Pasen voorbij? En nog geen Pasen gevierd? Misschien wel uit de mond van anderen, evenals Thomas, dat heerlijke woord gehoord hebben. De blijdschap gezien bij uw naaste. Die groot en goed sprak van Christus. En je hebt misschien wel gedacht, ach, wat gaat dat allemaal gemakkelijk bij hen. Ze hebben het maar over die opgestane Heere, maar ik zit in de nacht, ik zit in de duisternis. Bij mij geen vrede, bij mij geen vreugde, maar droefheid. Oorlog hier van binnen. Ik word heen en weer geslingerd. Wat moet er van terecht komen? Nou, dan heeft dit evangelie van Christus en zijn kind Thomas ons alles te zeggen vanmorgen. Na 8 dagen komt Thomas toch weer met zijn broeder samen. Hij kon het niet nalaten. Na die vreselijke week die achter hem ligt, zoekt hij toch weer de gemeenschap op met zijn broeders. En ook al verstaat hij op dit ogenblik niks van het geestelijk leven van zijn medebroeders, Toch verkeert hij weer met. En dat is ook een les. Hoe benauwd u ook gesteld mogen zijn. Ook al hangt dan de vlag van het geestelijk leven, om het zo maar eens te zeggen, op half stok bij u. Of bij jou. Voeg je bij de godsgezin. Een oud rijmpje zegt, voegt u bij de godsgezinde, want ge moogt er Jezus vinden. Het is toch altijd waar, gemeente, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Nou, dat zien we hier gebeuren. Want we lezen hier in vers 26, en Jezus kwam. Wat is dat toch een wonder. Je zou er zomaar overheen lezen. En Jezus kwam. En dan durf ik gerust te zeggen, op grond van wat het vervolg van dit tekstgedeelte ons zegt, dat Jezus nou speciaal voor Thomas komt. Jezus kwam. Ach, Thomas heeft niets van Jezus gezien in die zeven dagen dat hij dolend over de wereld ging. Maar hij is niet uit het oog geweest van Jezus. Waar Jezus in die week vertoefd heeft, weten we niet. Geeft ook niet. Maar één ding weten we wel. Hij heeft Thomas niet uit het oog. Vloer. Hij heeft die man gadegeslagen in al zijn verdriet en rouw. En nu is dan de tijd van Jezus gekomen. En zo staat het er dan. En Jezus kwam. En waar Jezus komt, gemeent, daar brengt hij alles mee. En zie dan eens hoe die meer tegemoet treedt. Hij verklaart zijn discipel niet de oorlog. Hij verwijt hem zijn ongeloof op dit ogenblik nog niet. Nee, hij komt ook voor Thomas als de vredevorst, zonder onderscheid. Hij zegt het weer, vrede zij u lieden. Dus ook voor Thomas, vrede, ja, meer nog, juist voor Thomas. En hoe weten we dat wel hierom? Omdat de Heer Jezus Christus zich direct tot Petrus, tot Thomas richt. Vrede zij u lieden, en dan, daarna, zei hij tot Thomas. En dan moet u eens erop letten, hoe wonderlijk Jezus met zijn kinderen omgaat. Want nu blijkt dat Jezus zijn kind Thomas tegemoet komt. Hij kent precies de wensen van Thomas. Jezus heeft de taal van het ongeloof van Thomas gehoord. En nu komt hij weer tegemoet. Wat een nederbuigende goedheid van de Heere, toch niet waar? Geen enkel verwijt, tere liefde. En hij zegt het hier tot Thomas. Kom maar Thomas. Breng uw vinger hier. En zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde. Thomas, je hebt het toch gezegd dat je alleen maar kunt geloven wanneer je mijn littekens zult zien. En wanneer je je vinger in mijn zijde mag steken. Nou, kom dan maar. Ziet en tast. Want ik wil niets liever, Thomas, dan dat je ook zult geloven. En vrede zult vinden voor je ziel. Gemeente, dit moet uw hart raken. Ik zou zeggen, als je onder zo'n boodschap nog verhard kunt blijven, dat Jezus zelfs hier de ongeloofsgestalt van Thomas tegemoet komt. En zegt, jongen, als jij dan alleen maar kunt geloven, als je mijn littekens ziet en je vinger in je zijde wil leggen, kom dan maar. Ziet u nou dat het Christus er alles aan te doen om u en jou en mij tot het geloof te brengen. Hoe dan ook. Wat hebben we toch een goede meester. Want hij wil niet dat enige verloren gaat, maar dat zij allen behouden worden. Kun je nou nog harde gedachten, lieve kinderen, lieve jeugd, lieve gemeente, kun je nou nog harde gedachten van Christus koesteren? Hij is zo'n lieve zaligmaker, die bereid is om je in al je nood te hulp te komen. Wie mij ook maar aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot. En daarom, u die maar geen vrede kunt vinden voor je hart, jij die maar geen vrede kunt vinden van je hart, hier komt Christus u aan te zetten tot geloof. Zijt niet ongelovig, maar gelovig. Dat lezen wij hier ook. En dat is een gebiedende wijs gemeen. En dat is nou het woord van de bron van het geloof. Christus Jezus, die zegt het hier. Zijt niet ongelovig, maar gelovig. Waarom dan toch? O, als er één is die weet dat God alleen maar verheerlijkt wordt door het geloof en in het geloof. Daarom, want hij beoogt in het geloof de verheerlijking van God drieënig. En in het verlengde daarvan de zaligheid van een zondaar. In de veelheid der onderdanen is de heerlijkheid van deze koning geleerd. En daarom, we worden ook vanmorgen weer veroordeeld in ons ongeloof. En gewezen op die welbehagelijke, goede, welbehagelijke weg van het geloof. En wat zien we nou dat het woord van Christus zijn kracht gaat doen. Het was een week geleden voor hem onmogelijk om te geloven. Ik zou niet geloven. Dat was de taal van Thomas. En nou blijkt het eeuwig onmogelijk voor hem te zijn om niet te geloven. Dat getuigenis van zijn broeder kon hem niet verkwikken. Maar nu hij Jezus ziet en nu hij Jezus hoort, wordt de weg gebaand voor het geloof van Thomas. Hij treurde nog over een dode Jezus gemeente. Maar nu mag hij de stem horen van de Zoon Gods. En wat zegt dan het woord? En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Die eenvoudige woorden van Jezus, kom maar, breng je handen maar hier, kijk nou naar de tekenen. En dan die vermaning, liefdevol, zijt niet ongelovig, maar gelovig, en dan springt die vonk over. Het is de geest van Christus die het uit Christus neemt om het Thomas te schenken. In het aanschouwen van deze Christus, in het horen van zijn woorden, mag die gemeenschap geboren worden met hem. En o, kijk eens hoe zijn hart in beweging gezet wordt. Als dat gebeuren mag, dan komt hij tot belijden. Dan gaat hij spreken. Een man die zich leeg geweend heeft, gaat getuigen. Mijn Heere, zegt hij, en mijn God. Wat kan er toch ineens veranderen in een mensenleven, nietwaar? Geen enkel uitzicht, enkel ogenblikken tevoren. En nu, mijn Heer en mijn God, hoort u het? Hoe hier die zalige en innige geloofstoe-eigening een plaats heeft gekregen in zijn hart. En dat nou als vrucht van die ontmoeting met Christus. Deze ontmoeting met hem doet alle ongeloof bij Thomas als sneeuw voor de zon verdwijnen. Kijk, ik zou het zo willen zeggen vanmorgen, gemeente. Waar nou Jezus zijn tekenen en zijn zijde aanbiedt aan Christus, aan Thomas. En waar hij aan Thomas vraagt om zijn handen daar nu maar in te leggen. Daar schenkt, en dat blijkt uit de uitkomst, daar schenkt Jezus zich geheel en al aan Thomas weg. Hij mag hier de Heer Jezus Christus ontvangen als een geschenk van de Vader. En het is zijn eigendom. Hij is zijn eigendom. Vandaar dat hij hier ook zegt, mijn Heer. En wat spreekt hij daarmee uit? Mijn Heer, wel dat Christus Heer over zijn leven zal zijn. Heere, u behoor ik toe. U krijgt mijn leven. Ik wil, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Ik heb het zelf niet meer voor het zeggen. O nee, ik laat mij geheel en al door uw lijden. Mijn Heer, dan is die Heer over mijn hart. Dan is die Heer over mijn leven. Dan bepaalt hij mijn levensweg. Dan bepaalt hij mijn doen. Dan bepaalt hij mijn laten. Heer, ik wil niet anders dan wandelen in uw weg. Dat is nou dat stille volgen achter Jezus aan. Zijn voetsporen druk. Dat is mijn Heer. En dat is een leven waarbij ons vlees wordt gekruist. Dat zeg ik u. Maar tegelijkertijd is het een leven dat zo dicht bij God mag leven, dat wanneer wij dat missen, we daar altijd de droefheid in ons over omdragen. Omdat je weet wat het is om zo nabij God te leven. En dan maar de toepassing naar onszelf toe. Weten we nu wat dat is? Mijn Heer, dat hij ons leven bepaalt. Is het waar geworden je leven? Nee, mijn leven. Laat het, Heere, toegewijd zijn aan uw eer. Dat je jezelf te voorover krijgt. Dat is nou het verlies van jezelf. Maar daarin ligt nou die winst besloten. Wie zijn leven zal verliezen, die zal het behouden. Mijn Heer. En nu wil ik toch op een detail wijzen. Wat toch belangrijk is. Wij worden niet behouden omdat er een zaligmaker voorhanden is. Nee, hij moet ook mijn zaligmaker zijn. U wordt verkondigd dat er een zaligmaker is. Maar die zaligmaker is wel bestemd voor u en voor jou, zodat wij tot die persoonlijke geloofstoe-eigening mogen komen. Zoals dat ook voor Thomas waarheid is geworden in zijn leven. Kijk, die mensen uit de tijd van Noach, die wisten dat er een ark was. Maar ze bleven er buiten. Ze hadden die ark niet nodig tot hun behoud. En toen het erop aankwam, ja, toen wilden ze er wel in. Maar toen kon het niet meer. Toen was het over. Ze hebben misschien wel aan die ark gehangen. Maar ze kwamen er niet meer in. En zo kan het ook zijn. Hij zegt, ja, Christus is wel gestorven. Christus is ook opgewekt. Hij is ten hemel gevaren. Maar daar blijft het dan ook bij. Zonder dat wij zelf in die ark Christus zijn ingegaan door ons eeuwig behoud. En dat is nodig nu. U weet het, er komt geen zondvloed meer, maar er komt wel een vloed van vuur over deze aarde. En als we dan toch niet in die ark Christus zijn, als er dan niet geldt, mijn Heer. O, dan zal het oordeel van Gods toorn u en mij treffen vanwege onze zonden. En daarom zegt de Heer ook vanmorgen tegen u en tegen mij, zijt niet ongelovig, maar gelovig. Opdat op deze wijze dat hemelse licht ons hart zal beschijnen, zoals het ook bij Thomas is gebeurd. En dan zegt Thomas niet alleen mijn Heere, maar hij zegt ook nog mijn God. Ja, daar wordt nou Christus in zijn godheid verheerlijkt door Thomas. Hij heeft in Christus de Zoon van God gezien. En nu mag hij door die Zoon van God, die zijn Heere is, mag hij in die verzoende betrekking met God worden gebracht. En dat is een wonder, gemeente. Nou mag deze Thomas veel meer van God ontvangen dan dat hij in zijn ongeloof had begeerd. Hij wilde het alles verstandelijk weten. Zintuigelijk kan ik beter zeggen. Hij wilde weten, hij wilde zien dat de Heer was opgestaan, hij wilde voelen, hij wilde tasten. En dan pas zou hij kunnen geloven. En al blijkt dat de Heer hem nog veel meer schenkt dan dat. Oké, hij mag tasten en hij mag voelen en hij mag zien. Maar wat blijkt nou uit de schrift dat hij het helemaal niet meer nodig heeft. Hij wordt alleen al door de woorden van Christus overwonnen. Hij kan niet eens meer zijn handen leggen in die littekens. Die woorden van Christus zijn voor hem genoeg. Die grijpen dat ongeloof van Thomas als het ware vast om het ten onder te werpen. En nu begint hij te eer, mijn Heer, mijn God. Wat zien we dan toch dat die woorden van Christus gemeente geest en leven zijn? Realiseren we ons dat? Hij spreekt als machthebbende. Nou staat hier Christus voor hem. En de littekenen in zijn lichaam zijn er het bewijs van.
dat hij zichzelf geheel en al gegeven heeft voor Thomas. Hij mag zich geborgen weten in zijn wonden. Die wonden, zoals de geloofsbeleidenis dat zo schitterend zegt, die ons allerlei vertroosting geven. Hij mag hier zijn Heer ontmoeten, ook zijn God. Ja, dat goddelijke van Christus is nou nodig, en dat weten de catechisanten ook wel, waarom moest de Heer Jezus ook God zijn? Wel hierom, om die weldaad van de verzoening die hij heeft aangebracht aan het kruis ook van waarde te maken voor mij. Dat kan een mens niet. Dat is een godstaat. En u mag, Thomas, dat zien. Dat die weldaad van de verzoening door voldoening nu door deze Christus als zijn God aan hem wordt weggeschonken. Mijn Heer, mijn God. En weet u, dan begeert deze Christus niet anders dan dat u en ik ook tot deze belijdenis komen. Ja, dat staat in de Bijbel. U kunt dat lezen in het 31ste vers. Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij gelovende in zijn naam, opdat gij geloven het leven hebt in zijn naam. Gemeente, dat is een woord om stil van te worden. Als u ooit nog getwijfeld zou kunnen hebben aan de goede bedoelingen van de Heere, dan wordt u alle twijfel aangaande Gods bedoeling ontnomen. Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Gemeente van Dordrecht. U en ik derven de heerlijkheid Gods, dat wil zeggen, misten de heerlijkheid Gods. Onze zonde is zo ingrijpend, dat wij nooit, maar dan ook nooit meer in een verzoende betrekking met God kunnen komen, anders dan door het eenvoudige geloof. En u heeft God ons een woord gegeven. Dat heeft hij niet voor niets gedaan. God deelt ons vanmorgen mee waarom hij nou dat woord gegeven heeft. Deze zijn geschreven, opdat gij gelooft. Dat is al het grote doel van het woord dat u mag hebben. Dat is al ook het grote doel van de prediking van dat woord. Daartoe heeft God dat woord aan u en aan jou gegeven. Hebben we ons dat wel eens gerealiseerd? Dat dat nou de grote bedoeling is van God? Achter dit alles, weet u dat u een Bijbel in huis hebt, opdat u zult geloven?
En u is het gode zij dank. De Heilige Geest. Die dat in uw hart schrijft. Want anders zal dat woord wat u betreft en wat mij betreft niet beantwoorden aan een doel waartoe God het gegeven heeft. En dat weet de Heere ook. Gelukkig. En gemeente, nu is die prediking daar geweest vanmorgen. Opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en dat gij gelovend het leven hebt in zijn naam. Het leven niet zal krijgen. Nee, het leven hebt. Het leven hebt in zijn naam. Dan ligt het leven van het leven in de naam van Jezus Christus, de Zoon van God. O, waar wij geloven mogen, waar wij gelovig mogen zien op Jezus. En we bidden het u toe, Heilige Geest, open toch de ogen, opdat ze zien mogen. Waar we nu gelovig op deze Jezus mogen zien. Daar is dat eeuwige leven een feit geworden. Want wie in hem gelooft, die heeft het eeuwige leven. En dan staat erbij, al ware hij ook gestorven. En dan komen we op het hele paaswonder terug ten beslag. Pasen predikt u en mij. Dat ondanks die open graaf. Die zo'n diepe sporen kunnen trekken in je leven, zeker. Waar je geliefde man, vrouw, kind of welke relatie dan ook daarin hebt zien neerdaal. Maar waar dit nu waar mag zijn, daar kijken we anders in die donkere grafkuil. O, dan mag ik gelovig weten, mijn Heer en mijn God, ging dat graf in, om dat graf voor mij te maken, tot een poort naar de hemel. Dan komt mij uit dat donkere graf dat licht van Gods eeuwige heerlijkheid tegemoet. En mag ik weten, mijn Heer en mijn God, omdat u mijn dood wilde ingaan, mag ik het leven ontvangen in uw naam. En dat, gemeente, is het perspectief van Paas. Pasen als voorspel op die grote dag van de wederopstanding van het lichaam. Om dan met ziel en lichaam verenigd te worden. En dan in te gaan in de zaal van die koning, Jezus Christus. Om daar met al die gekochten, al diegenen die het in dit leven leerden, mijn Heer en mijn God, en de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest eeuwig te bedoelen, in volmaaktheid. Wat een dag zal dat zijn. O Jezus, kom haast. Red mij
van de banden van de zonde en van de dood keer op keer, opdat ik straks als een reine maagd bij u mag komen, zonder vlek en zonder rimp, gewassen en gereinigd door uw bloed, gerechtvaardigd door uw opstanding, geheiligd door diezelfde kracht die gij openbaard hebt in de opstanding van uzelf. O dan zal ik verheugd, van zorg ontslagen, hem roemen die mij blijdschap geeft. Vrede zij u lieden. Amen. Ga mij zingen van Psalm 66 en daarvan het 8e vers. 66 vers 8. Laat ons danken en bidden. Heere, gij zijt verwinnaar in de strijd en u geeft uw volk de zegen. Wat hebben we dat vanmorgen mogen horen? Na uw overwinning op dood en graf was daar de vrede met God voor de discipelen. Vrede, zij uw lieden. Vrede ook voor Thomas, wiens hart in oorlog was. O, een heel speciale behandeling mocht hij van u ontvangen. U was vredesbemiddelaar, Heer. O, welk een heerlijke arbeid. En zo gaat ge nog rond. Om die middelaar Gods en der mensen te zijn, opdat wij met God verzoend zouden worden. U hebt ons vanmorgen gezegd waarom we een Bijbel in huis hebben, opdat gij geloven zoudt dat Jezus is de Christus. En opdat gij geloven het leven zoudt hebben in zijn naam. Daarom ook vanmorgen de prediking. Lieve koning, wij hebben het tot het oor kunnen brengen. Maar u weet of dat woord zijn weg gevonden heeft naar ons hart, of te vanmorgen geweest zijn.
die door u zijn overreed geworden en het hebben gezegd vanuit de grond van hun hart, mijn Heer en mijn God, die genoeg hadden aan het woord, die niet meer hoefde te zien, die niet meer hoefde te tasten, maar het woord als een schat aan haar hart hebben gedrukt en gezegd, Heer, het is waar. U bent waarlijk opgestaan. En u heb ik eeuwig genoeg aan uw woord. Op uw woord heb ik gehoopt. Het ligt zo vast, Heer. Want bij alles wat vliet of bezwijkt in deze wereld, ook al is ons hart zo menigmaal teneergedrukt, dit weten we vast. Het woord des Heeren blijft tot in eeuwigheid. Wee ons, als wij dat woord naast ons neer blijven leggen en volharden in het ongeloof. O God, schenk ons toch uw lieve geest, opdat wij dat woord genoegen aannemen voor wat het waarlijk is, namelijk Gods woord, tot u eer en tot ons eeuwig behoud. We bidden het u in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, uit genade in de vergeving onze zonden. Amen. Wij willen tenslotte zingen van Psalm 85, de versen 3 en 4. 85, vers 3 en 4. Gemeente, gaat heen in vrede, dragende met u de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.